Dankjewel. Goedemorgen. Goed om jullie hier te zien. Als je wordt aangekondigd als aanvallende padelspeler, dan vergt dat misschien wat uitleg. Maar daar zal ik zo wel even mee beginnen. Mooi om hier te zijn. De meeste van jullie ken ik niet en jullie kennen mij waarschijnlijk ook niet. Maar ik ben Frank Rink, ik ben getrouwd met Judith en wij wonen al sinds 2007 in Almere. En ik heb daarin ook ontdekt dat, toen was dat om hele praktische redenen om in Almere te gaan wonen. Maar door de jaren heen heb ik ontdekt dat het eigenlijk volgens mij echt Gods plan was dat wij hier in Almere kwamen wonen. Ik heb Almere zien groeien. Maar ook de liefde die ik voor Almere heb, heb ik zien groeien in mijn eigen hart. En ik geloof dat het niet voor niets is dat jij en ik, dat we hier in Almere zijn geplant. Dat daar een reden achter zit, een doel. En dat is iets wat God in ons, in mij heeft uitgewerkt de afgelopen jaren. Toen wij hier in 2007 kwamen wonen, toen sloten we aan bij een andere gemeente, bij Sionspoort. Daar mochten we jarenlang dienen, ook in leiderschap. 10 jaar lang mochten we daar dienen in leiderschap. En een paar jaar geleden hebben we dat leiderschap mogen overdragen. En nu zijn we lid van Celebration Church, ook in Almere, Almere Haven. En door de jaren heen heb ik gezien dat God van Almere houdt. Amen. En dat we dat God ons hier niet voor niets heeft geplaatst, maar dat we tot zegen mogen zijn voor deze stad. En het mooie is, dan maak ik even het brugje naar het padellen. 2 jaar geleden zaten we zelf even in een lastige tijd. En hoe mooi is het dan als je vrienden om je heen hebt, en in dit geval was dat Joël, ik weet niet waar je zit Joël, daar. Die zei, joh Frank, ga eens mee met onze Love to Meet groep Padel. Ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik denk, dat kan ik dan vast wel. Maar zo is het eigenlijk ontstaan. 2 jaar geleden ben ik bij een aantal mannen aangehaakt om samen te padellen. En het mooie is, van daaruit ontstaan weer nieuwe vriendschappen. Op het moment dat je daar dan aan geeft, en het is een leuk spelletje. Het is in zo'n glazen kooi voor degenen die dat nog nooit hebben gedaan. Maar je leert weer nieuwe mensen kennen. En er ontstaan weer nieuwe vriendschappen. En ik moet zeggen, we hebben ook best wel veel lol samen. Ik bedoel, dan speel je... Arjen is er nu niet bij, dus ik kan het wel zeggen. Maar dan speelt hij weer zo'n hemeltergend slechte bal. Dat ik dan zeg van, het kan de beste overkomen, Arjen. Geef niet. Of dan belandt er weer eens een bal op het dak en dan zie je Wouter weer diep analyseren hoe dat ook alweer zo ver kwam dat die bal op het dak belandde. Dus zo hebben we allemaal wel onze dingetjes. En ook lol als Joël, daar moet je echt bij zijn, als Joël een winnend punt maakt, en het is ook echt een mooi punt, dan gaat hij helemaal uit zijn dak. Gaat hij helemaal uit zijn dak alsof hij de Champions League heeft gewonnen. Echt schitterend om mee te maken. En we hebben ook lol als Jesse weer winnend van het veld afstapt. Die man die is gewoon niet te verslaan, die wint elke wedstrijd. Dus we hebben veel lol met elkaar. Maar, en dat is misschien nog wel veel belangrijker, ik heb ook ontdekt dat er kwetsbaarheid in zit. Dat er openheid is, eerlijkheid. Dat heb ik ook meegemaakt in deze groep. Dat als we na het padellen met elkaar nog wat samen drinken, dat er ook kwetsbare dingen naar boven komen. En dat we daar ook met elkaar, dat we daar ook open voor staan en stil bij staan. En er ook op dat moment voor elkaar kunnen zijn. Waardoor er echte verbinding ontstaat met elkaar. En daar ben ik persoonlijk heel dankbaar voor. Juist in een voor mij wat lastige periode, 2 jaar geleden, om dan weer zo nieuwe mensen te ontmoeten. En dat is wel iets om te koesteren. He, om zo elkaar op te zoeken, ook als het even moeilijk gaat, gewoon leuke dingen met elkaar te doen en van daaruit te zien wat er van mooie vriendschappen kunnen ontstaan. En het is goed om kwetsbaar te zijn, om ook af en toe eens iets van jezelf te onthullen. Ik dacht, nou, ik sta hier voor het eerst. Ik denk, nou, ik kan best wel even wat van mezelf onthullen. En dat gaan jullie straks ook doen, hoor. Dus ik waarschuw alvast. Maar ja, wat ik wel wil onthullen, dat is het volgende. Dat ik het moeilijk vind om iets kostbaars te kopen voor Judith. Ze is een voor mij ontzettend waardevolle en liefdevolle vrouw. Waar ik ontzettend veel steun en kracht uit haal. Maar ik vind het moeilijk om een bosje, het is wel een beetje beschamend, maar om een bosje bloemen voor haar te kopen. Dat vind ik, ja, dat denk ik, €25. Ja, tegenwoordig heb je het er al niet meer voor, volgens mij. Met het risico dat ze over een paar dagen alweer slap hangen, die bloemen. Ik denk, ja, ik vind het ingewikkeld. Ik vind het ingewikkeld om bloemen voor haar te kopen. En nou niet allemaal zielig naar Judith gaan zitten kijken, want ik heb het geluk dat dat niet haar liefdestaal is. Dus dat scheelt alweer. Maar ik geef toe, ik ben hier wel vrij slecht in. Of positief geformuleerd, er is wel wat ruimte voor verbetering. En ik dacht, laten we even een klein testje doen. Ik weet niet of dat hier gebruikelijk is. Ja, kan dat wel? Dus ik wil even vragen of jullie allemaal willen staan. Even allemaal gaan staan. En stel je nu even voor, hè, dus neem even de persoon in gedachten waarvan je zegt, oh ja, maar die is mij echt kostbaar. Die wil ik graag iets moois geven. Hè, dus denk even 3 seconden na. Ja. En stel je nou voor, je loopt zo in zo'n parfumwinkel, hè, de lekkerste en zoetste geuren die komen al op je af. En dat je denkt, oké, ik ga voor deze persoon iets kopen, parfum. En nou komt de test, hè. Wie zegt, en dan wil ik graag even handen omhoog, ik moet even goed zeggen. Wie zegt, nou, ik heb er wel meer dan €150 voor over. Even, ja. Oké. €150. Nou, degene die hun handen omhoog hebben, die mogen blijven staan. De rest mag zitten. Kijk, dat gaat snel. Ja, zijn er nog. En nou niet meteen boos naar je partner gaan kijken. Ben ik niet meer waard dan €150? Hè? Maar oké, dus zijn. Oké, de volgende ronde. Ik stel de vraag iets anders. Wie zegt van deze mensen, ik zou wel 2 hele dagen willen werken om dat geschenk te geven aan die persoon. 2 hele dagen. Wie zegt, ja, 2 hele dagen. Ja. Oh, dit is wel een standvastige groep. Degene die dat niet wil mag gaan zitten. Dan schuiven we die. Wie zegt, een week. Een week wil ik er wel voor werken. Ja, zijn er nog. Ja, de rest mag zitten nu. Ik zie nog 5, 6 handen. Ja. Oh, dit kan een dure ochtend worden zo, hè. Ja. Wie zegt, nou, ik zou wel 2 weken ervoor willen werken. 2 weken voor dat ging. Ja, de rest mag zitten. Ja, gaan we. Oh, nog 3 mensen. Jullie horen jullie ook bij elkaar? Of? Ja, precies. Dat is. Jullie geven elkaar gewoon straks allebei een auto of zo. Ja. Oké, ja, ik zoek toch een winnaar. Hoeveel ongeveer zou je wel willen werken voor dat wat je het meest kostbaar is? Geen tijd, alles. Ja? Ja, 51 jaar, die hoor ik hier. Nou, ik denk dat we een winnaar hebben. Ik denk dat Hans hier wel gewonnen heeft. Ja. Ja. Nou, en met deze test in gedachten wil ik kijken naar een vrouw die deze test ook echt in de praktijk bracht. En het is een prachtig verhaal uit Lucas 7. En dat wil ik met jullie lezen. Lucas 7, vanaf vers 36. Daar staat het volgende. Een van de fariseeën nodigde hem uit om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseer was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares had gehoord dat hij bij de fariseer thuis zou eten. Het gaat over Jezus die bij de fariseer komt. En ze ging naar het huis met een albasten flesje. Met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan zijn voeteneinde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. En toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de ander 50. En omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van deze twee zal hem de meeste liefde betonen? En Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in je huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Een prachtig verhaal. En het begint allemaal heel gezellig. Tenminste, er is weer eens een fariseer die Jezus uitnodigt, want het was in die tijd ook een voorrecht om een reizende rabbi uit te nodigen voor de maaltijd. Dat gebeurde wel vaker. En op deze manier konden de Joodse leiders Jezus ook goed in de gaten houden. En deze Simon, deze fariseer, die stond niet per se op zichzelf. Want in de evangelie lezen we tal van deze verhalen. En het zijn vaak fariseeën die defensief tegenover Jezus staan. Want, zeggen ze, die wet, dat is belangrijk. Om je daaraan te houden. Dat is de gemiddelde boodschap van de fariseeërs. Niet twee geboden waar Jezus mee kwam. Ook niet de 10 geboden van Mozes. Nee, 613 regels waar je je aan moet houden. Een wetboek vol regels. Wat je wel moet, wat je niet mag. En dat keer 613. En dat is onhaalbaar. En dat wisten ze waarschijnlijk ook maar al te goed. Maar kijk naar onze buitenkant. Kijk hoe we dat doen. Kijk hoe goed wij zijn. Kijk maar naar mijn buitenkant. En toch ziet Jezus dwars door dat masker heen. Het is mooi van buiten, maar van binnen, Simon, zit je vol oordeel. Zit je vol trots. Zit je vol leegte. En het bijzondere is, Jezus die kent de gedachten van deze man, van Simon. Als je dat verhaal leest, dan ontdek je dat Jezus zijn gedachten kent. En toen dacht ik, wauw, Jezus die kent zelfs mijn gedachten. En dat verwonderde mij, en als je daar goed bij stilstaat, van ja, Jezus kent gewoon al mijn gedachten. Wauw. En tegelijkertijd dacht ik van, als hij al mijn gedachten kent, dan weet hij dus alles waar ik aan denk. De mooie dingen, maar ook de dingen waar ik nog mee worstel, waar ik niet trots op ben. Onreinheid, afgoderij, veroordeling, lust, jaloezie, rivaliteit, geroddel. Het zijn allemaal dingen die ook door mijn gedachten gaan. En ergens is er dan die stem die zegt, ja, jij Frank, jij bent echt fout. Fout dat jij zo denkt. Leuk die buitenkant, maar van binnen is het verrot. Is dat herkenbaar? En aan de andere kant is er ook die andere stem. Ja, maar ik doe ook zoveel goed. Weet je, ik probeer altijd mensen te helpen. Ik probeer te luisteren. Ik werk aan mijn huwelijk. Op mijn werk probeer ik de onderste weg te gaan. Echt, ik doe echt mijn best. Echt waar. Ik doe echt mijn best. Kijk maar. En ergens kruipt die farizeeër ook in mij. Ergens wil ik ook mezelf bewijzen dat ik oké ben. Dat ik zelfs goed ben. Of in ieder geval beter dan die ander. Het lijkt wel padel. Oftewel, ik wil mezelf rechtvaardigen voor Jezus en voor mijn hemelse Vader. Dat is wat er gebeurt. En in veel religies gaat het erom wat jij moet doen. Bidden, vasten, geven, presteren. En dan, misschien ben je dan goed genoeg voor God. Het is geloof op basis van eigen inspanning. Maar Jezus die wil geen show, die wil je hart. Hij wil je hart. En God heeft meer moeite met zelfrechtvaardiging dan met zonde. Hij heeft echt meer moeite met zelfrechtvaardiging dan met zonde. Waarom? Omdat hij iets kan met de zonde. Zonde is geen obstakel voor genade. Het is juist de plek waar genade landt. En dan komt zij binnen. Een vrouw niet met naam genoemd, maar wel met een reputatie. Een zondares. En deze zondares met haar o zo kostbare parfum, die wil het niet verdienen. Deze vrouw weet, er valt niks te verdienen. Mijn leven is een puinhoop en ik heb één iemand die mij daarvan kan bevrijden. Die mij daarvan kan redden. En die ene man, die ene stem, die heb ik nodig, zegt ze. En dat is Jezus. Alles kan vervagen, alles kan verdwijnen in mijn leven. Als ik die ene stem maar hoor die zegt, je zonden zijn je vergeven. En weet je, ze had die stem al een keer gehoord. Ze was hier zeker aan het einde van dit verhaal, was ze geen zondares meer. Want nee, ze wist, deze man, Jezus, die geeft echte bevrijding. En deze vrouw dacht niet, als ik maar iets kostbaars meeneem, dan word ik misschien vergeven. Dan krijg ik misschien gratie. En dan heb ik het ook nog een beetje zelf verdiend. Nee, deze vrouw die wist, Jezus. Jezus is mij alles waard. Ik wil hem alles geven. Alles. Alles wat ik heb behoort hem toe. Want hij heeft mij bevrijd. En ik weet, mijn leven is of was een puinhoop. Ik heb er een rotzooi van gemaakt. Maar vanaf nu ben ik vrij. Vanaf nu stel ik alles in dienst van hem. Niet omdat het moet, maar omdat ik het wil. Er is geen wet die mij nog veroordeelt. Geen 613 regels waar ik aan moet voldoen, die bepalen of ik wel of niet goed ben. Nee, alleen Jezus. En ze geeft iets zo ontzettend kostbaars. Geurige zalfolie. Dat is een soort van hele dure parfum van deze tijd. Ontzettend duur en kostbaar, zeker in die tijd. En ze huilt. En het moet intens zijn geweest. Tranen van liefde, tranen van blijdschap, misschien wel tranen van berouw, misschien wel tranen van alles door elkaar. En terwijl ze zich voor Jezus voeten buigt, vallen haar tranen op zijn voeten. En terwijl haar tranen de vrije loop gaan, heeft ze haar haar al los. En iets waarmee ze zich nog een keer flink vernederde in die tijd. En dat terwijl iedereen haar al scheef aankeek. En ze droogt de voeten met haar hoofdhaar af. Ze kust en zalft Jezus voeten. En in die tijd een teken van diepe verering en of intense dankbaarheid. En wat anderen van haar vinden, dat interesseert haar al lang niet meer. En alle veroordelingen interesseren haar ook al lang niet meer. Ze gaat voor één iemand en dat is voor Jezus. En deze vrouw, die heeft het door. Deze vrouw weet waar het evangelie werkelijk om gaat. En ja, ze heeft veel fout gedaan. Ontzettend veel fout gedaan in haar leven. Maar Simon, vraagt Jezus. Vertel me, wie is er beter af? Iemand die een schuld van 500 denarii, ongeveer 2 jaar werken, wordt kwijtgescholden. Of iemand die 50 denarii, oftewel 2 maanden lang hard werken, wordt kwijtgescholden. Wie zal de meeste liefde betonen? Wie, Simon? Wie? Simon probeert zich goed te houden en geeft netjes antwoord. Ik veronderstel degene aan wie het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Ik kan me zo voorstellen dat het een beetje tandenknarsend uitkwam. Correct, zegt Jezus. En dan stelt Jezus die ene cruciale vraag. Een wat bijzondere en misschien zelfs een wat rare vraag. En hij stelt die vraag niet alleen aan Simon, maar hij stelt die vraag ook aan jou en aan mij. Zie je deze vrouw? Vers 44. Zie je deze vrouw? Ja, denkt Simon, dat is nogal wie dus. Ik zie die vrouw zeker en ik vind er nogal wat van. En ja, je ziet Jezus denken, ik vind er ook nogal wat van. Vers 44, toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. 3 vormen van eerbetoon. 3 vormen van eerbetoon, zegt Jezus, laten precies zien hoeveel je van mij houdt. Een voetwassing als teken van gastvrijheid. Een kus als begroeting. En geurige olie als kostbaar geschenk voor mij, voor Jezus. En deze vrouw die doet dat allemaal. En de vraag die Jezus indirect door deze vrouw aan Simon en aan jou en aan mij stelt, is: hoeveel ben ik je waard? En daar, toen ik nadacht over die vraag, werd ik stil. Ja, Heer, hoeveel bent u mij waard? Want ja, ik wil Jezus elke dag ontvangen in mijn leven. Hem welkom heten in mijn leven. Maar ik merk ook dat als ik vastloop in mijn leven, dan sluit ik hem soms buiten. Dan wil ik het zelf oplossen. Ik wil trouw zijn in stille tijd, maar net zo vaak wint de waan van de dag. Ook in mijn leven. En ik geef echt wel van mijn tijd en van mijn bezit. Maar is het nog steeds een geschenk of is het misschien routine geworden? En lieve mensen, dit verhaal gaat niet alleen over Simon, gaat niet alleen over de zondares, maar het gaat ook over jou en mij. Over Frank de Farizeeër en Frank de zondaar. En vul je eigen naam maar in. En Jezus die stelt ons hier dus 1 cruciale vraag. Hoeveel ben ik je waard? En ja, dit is het smalle pad waar we dagelijks op lopen. Want als mijn geloof draait om regels houden, om prestaties, om plicht, dan verdwijnt de vreugde. Dan verdwijnt de liefde. En dan sluipt er oordeel binnen. Maar waar genade stroomt, daar stroomt liefde. Niet uit verplichting, maar als antwoord op vergeving. Niet moeten, maar mogen. Niet verdienen, maar ontvangen. En Jezus die ziet het. Hij ziet het bij deze vrouw. Hij ziet het bij Simon en hij ziet het ook bij jou en bij mij. Want, zegt hij in vers 47, daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele. Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En dit vers heeft wat uitleg nodig, door dat ene woordje want. Want in het Grieks staat hier het woordje hoti. En dat betekent zoveel als dat het niet de reden is, maar het gevolg. Dus er staat hier niet, ze kreeg vergeving omdat ze veel liefde gaf, veel liefde toonde, maar het is precies andersom. Ze toont veel liefde omdat ze vergeving ontving. Deze vrouw die houdt niet van Jezus om vergeving te krijgen. Ze houdt van Jezus omdat ze weet, ik ben vergeven. Ik ben vergeven. Haar tranen, haar begroeting, haar geschenk, het was geen tegenprestatie, het waren ook geen ruilmiddelen. Nee, ze waren een reactie. Een reactie op ontvangen genade. En ze geeft veel, omdat haar veel is vergeven. En ze geeft liefde, niet als betaling, maar als antwoord. En lieve mensen, je kunt het niet verdienen. Je kunt het niet verdienen. Als er ook maar iets is wat er in je gedachten sluipt, dat je het misschien zou kunnen verdienen, dan gaat het om zelfrechtvaardiging en dan zal, hoe dan ook, je liefde voor Jezus afnemen. Hoe dan ook. En ja, ik weet, bij de een is de schuld groter dan bij de ander. Maar beide zijn schuldig. Beide zijn zondig. Beide hebben Jezus nodig. Niet een beetje Jezus. Niet iets meer of iets minder Jezus. Nee, zegt Jezus, zonder mijn bloed kan er geen vergeving plaatsvinden. Zonder mijn verlossing is er geen bevrijding. En zonder mijn opstanding is er geen leven. Dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. En Jezus die zegt, kom bij mij. Kom bij mij. Waar je ook mee zit, breng het bij mij. Maar dan ook alles. Breng alles bij mij. Met alles waar je mee zit, mee worstelt. Want juist daar ben ik voor gestorven. Tegen Simon, die worstelt met veroordeling. Jezus zegt, breng het bij mij. Tegen jou en mij, die worstelen met schuld. Jezus zegt, breng het bij mij. Tegen jou en mij, die zichzelf probeert te bewijzen. Leg het af, lieve zoon of dochter van God. Tegen jou en mij die wel weten wat goed is, maar daar niet altijd naar leeft. Breng het naar mij, zegt Jezus. Want ik wil je vergeven. En misschien zijn er dingen van binnen waar je over huilt. Misschien huil je over je trots, je boosheid, je bitterheid, je masker. Misschien huil je diep van binnen over je zonde. Jezus zegt, breng het bij mij en ik zal je bevrijden. Niet een beetje, niet misschien, maar volledig, voluit. Dat is wat hij wil doen. Ik zou zeggen, doe dat. Doe dat. Leg alles neer voor zijn voeten. Alles waar je mee zit, overal waar je mee worstelt, breng het bij Jezus. Want niets is te veel. Leg je leven voor hem neer. Geloof in hem. Geloof in hem, in wat hij voor jou heeft gedaan. En je bent vergeven. En je bent vergeven. En dan eindigt hij met de woorden. Je geloof heeft je gered. Ga in vrede. Dat zegt Jezus tegen haar. Maar hij zegt het ook tegen Simon. En hij zegt het ook tegen jou en mij. Zodat je veel liefde kunt uitdelen, want veel is jou vergeven. Geef je over, zodat mijn liefde door jou heen kan stromen. En daarom vraagt Jezus zonder veroordeling deze ochtend aan jou. Hoeveel ben ik je waard? Hoeveel ben ik je waard? Wat is jouw offer van liefde? Wat geef jij mij deze week? Niet uit plicht, maar uit passie. En misschien is het je tijd. Misschien is het je aandacht. Misschien je gegeven gaven en talenten. Misschien een stukje, een deel van datgene wat je bezit. Maar wat je ook geeft, geef het uit liefde. Geef het uit liefde. Niet om iets te verdienen, maar als antwoord op wat je allemaal al ontvangen hebt. Uit genade. En Jezus zegt, ga. Je geloof heeft je gered. Je bent vergeven. Ga in vrede. Ga de wereld in vol van zijn liefde. Vol van zijn vreugde. Vol dankbaarheid. Omdat je weet, ik ben vergeven door Jezus. Er is niets wat mij nog tegen kan houden. Om die liefde weer door te geven. En Heer, u bent mij alles waard. Ik hoop en ik bid dat dat ons gebed zal zijn. Heer, u bent mij alles waard. Voor u wil ik leven. Voor u zou ik zelfs willen sterven. Uw liefde wil ik laten zien aan deze wereld. Amen. Ik wil vragen of de band naar voren komt. En een moment samen te bidden. Het mooie van dit verhaal is wat één stem kan doen in je leven. Ik wil je vragen, welke stem komt vaak in jouw gedachten? Dat kan die negatieve stem zijn, of jezelf, de stem die zichzelf probeert te bewijzen. Maar misschien ook nog wel van vroeger. Maar welke stem komt in jou het vaakste op? Ik bid dat dat de stem van Jezus is. Ik bid dat dat de stem is die je het vaakst en elke dag hoort in je leven. Ik wil een kort moment bidden. Laten we onze ogen sluiten. Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat u alles gaf. Heer, en dat ook wij alles mogen geven aan u, Heer, ons hele leven. Heer, ik wil zoveel bij u neerleggen, want dan zal ik ook zoveel vergeving ontvangen, zoveel. Zoveel, zoveel liefde, zoveel genade. Heer, ik bid dat u op dit moment dat laat stromen door ons heen. Heer, dat alles waar we nog aan vastzitten, Heer, alles waar we nog mee worstelen, dat we dat bij u brengen. Heer, raak onze harten aan op dit moment. Heer, laat uw vergeving stromen. Heer, laat uw goedheid door ons heen stromen op dit moment. Heer, laat ons voelen wat het betekent om echt vergeven te zijn. Heer, om van daaruit te leven. Heer, om tot zegen te zijn. Terwijl we de ogen gesloten houden, wil ik vragen, als er mensen zijn die Jezus nog niet hebben aangenomen, als hun persoonlijke redder en verlosser, dan is dit misschien een mogelijkheid. Als je zegt, ja, ik wil Jezus aannemen als mijn redder en verlosser, dan mag je je hand opsteken. Amen. Dankjewel. Dank u wel, Vader. Voor mijn zus die haar hand heeft opgestoken. Heer, ik bid, Heer, dat u op dit moment haar leven aanraakt. Heer, dat u bij haar binnenkomt. Heer Jezus, dank u wel dat u in ons leven wil komen. Heer, dat u ons door en door kent. Heer, u kent zelfs onze gedachten. Heer, dank u wel dat u zoveel voor ons deed. Heer, en ik bid, Heer, dat u steeds weer, elke dag opnieuw, laat zien hoeveel u van ons houdt. Heer, maar dat wij ook u daarin zoeken. Heer, en steeds weer mogen ontvangen, Heer, uw liefde, uw goedheid, uw trouw, uw genade. Dank u wel voor wie u bent.